Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Heel goede avond en welkom bij Pompidou. Meer dan 600 pagina's telt Revolutie, het nieuwe boek van David van Rijbroek. Zijn vorige boek over Congo is een mega succes en het lijkt erop dat Revolutie dat ook zal worden. David, welkom.
Goedenavond.
Want nu al, zelfs voor publicatie eigenlijk al, waren de vertalingen naar het Duits, Frans, Spaans en Italiaans al in gang gezet.
Ja.
Ongelooflijk.
Het gaat snel.
Ja, en maar een eerste druk kent meteen al een oplage van 65.000 exemplaren.
En gisteren is er een tweede druk bij besteld. Ja, het gaat echt heel erg hard. En ik kan er alleen maar blij mee zijn. Maar het mooiste nieuws kwam vanmorgen toen ik begreep dat er een aantal serieuze kandidaten zijn om het boek in Indonesië, in het Indonesisch uit te brengen. Dat maakt mij erg gelukkig.
Ja, dat kan ik me inbeelden. Maar dit is sowieso al een beloning voor het harde werk dat je erin gestopt hebt.
Hè?
Want
absoluut.
5 jaar toch van je leven heb je erin gestopt. Dat is behoorlijk wat. Hè? Je hebt 5 jaar om je neus in andermans zaken te stoppen, eigenlijk, David. Want je revolutie gaat over de koloniale periode, over veel meer ook, maar vooral die revolutie, koloniaal verleden, onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs. En dan hebben we het over die zaken waar je je neus in steekt, dat zijn de zaken van onze noorderburen.
Mm-hmm.
Hoe is daarop gereageerd?
Tot mijn verbazing met hele grote openheid. Mm. En in veel gevallen hoorde ik zelfs mensen zeggen van, jij als Belg, ik stelde mij die vraag ook, ben ik nu het meest geplaatst om dat boek te schrijven? Maar vele Nederlanders hebben mij gezegd, doordat je geen Nederlander bent, heb je een soort onafhankelijkheid of onbevangenheid. Mm. Want hier is iedereen wel ergens op de een of andere manier met die geschiedenis verknoopt.
Ja, en betrokken.
En betrokken. En dus in die zin had ik misschien net het voordeel om een buitenstaander te zijn. Het nadeel is dat je heel veel moet inwerken. Je hebt echt een achterstand. Het voordeel is dat men een soort neutralere of onbevangener blik daaraan kan beginnen. Ja. Althans, zo heb ik het geprobeerd.
Ja, je moet je heel erg inwerken, zei je net. Was je al ooit op Indonesië geweest?
Nee. Dat is ook een voordeel.
Was nieuw.
Ja, maar ook toen ik besloot een boek over Congo te schrijven, was ik eerlijk gezegd nog nooit in Congo geweest. Misschien is dat ook wel mooi. Sterker nog, het besluit om dit boek over Indonesië te schrijven heb ik eigenlijk genomen in Congo. Toen ik daar in de beschimmelende restanten van de Vlaamse bibliotheek van de stad Boma, de vroegere hoofdstad, is nu een heel klein provinciestadje, ik vond daar in een schuurtje achterin de tuin van een getuige, die ook een vriend geworden is, die was bibliothecaris geweest en die zei, ja, er liggen hier nog 300 Nederlandse boeken uit de jaren 50, niemand leest die, pak maar mee wat je wil. Het waren 300 hele slechte boeken, maar er zat één Dostojevski bij, die heb ik meegenomen, en één Multatuli en wel de Max Havelaar. En die heb ik dus gelezen aan de oevers van de Congo-stroom.
En hup, je had je onderwerp voor je nieuwe boek.
Zo was het.
Ja, zo eenvoudig gaat het soms. Iemand die heel erg vertrouwd is met de regio en er wel al geweest was voor zich begon over te schrijven, bezig is met de kolonisatie, decolonisatie ook, is Annelot Hoek. Dag Annelot, je hangt aan de lijn.
Ja, goedenavond.
Jij bent verbonden aan het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde, zeg je dat goed zo?
Nou, niet meer.
Niet meer.
Ik heb 2 jaar daar part-time gezeten voor het onderzoek, maar ik ben nu weer zelfstandig.
Ja, maar je bent dus wel bezig nog altijd met die decolonisatie.
Ja, zeker. Ik ben er nu een boek over aan het schrijven.
Ja, en komt dat soms in aanraking met waar David van Rijbroek het in zijn boek ook over heeft? Het kan niet anders natuurlijk.
Ja, zeker, absoluut. Nou, wat David eigenlijk heeft gedaan, die heeft een heel groot verhaal neergezet. Die heeft echt een heel mooi overzicht gemaakt van die hele geschiedenis. Van helemaal van het begin tot in de jaren 50. En die vertelt een heel groot internationaal, een breed verhaal. En ik heb eigenlijk één klein eilandje gepakt, het eiland Bali. En ik zoom helemaal in op de details, om het zo maar te zeggen.
Ja, terwijl ik best ook dus, wel wat details staan in het boek van David. Maar zoals je het zegt, ja, het gaat, ja, de hele voorgeschiedenis wordt ook meegegeven om te begrijpen hoe het zover is kunnen komen natuurlijk.
Ja. Ja, absoluut.
Was jij verrast, Annelotte, toen je hoorde dat een Belg, met name David, dus, zich ging bezighouden met jullie koloniale geschiedenis?
Nee, niet. Maar ik kende David ook al, dus ik wist dat hij zich hiermee bezig ging houden. Ja. En dat vond ik ook eigenlijk ontzettend leuk. En ik denk ook dat het heel goed is dat niet-Nederlanders zich met dit onderwerp bezighouden. Dat is juist heel verfrissend. En dat geeft inderdaad, zoals David al zei, een wat onafhankelijkere blik. En wij zitten als Nederlanders toch ook wel enorm vast in die hele discussie die we ook in Nederland al jaren heel stevig met elkaar voeren. En ik denk dat hij daar net wat verder van afstaat. En dat geeft wat meer, ja, toch distantie.
Ja. En die discussie, waarover gaat die dan?
In Nederland bedoel je?
Ja.
Ja, in Nederland zijn Nederlanders ook vooral behoorlijk met elkaar in gesprek over wat nou precies de erfenis is van het koloniale verleden en wat de betekenis daarvan is. Mm. Het is natuurlijk ook zo dat het een onderwerp is wat aan de ene kant nieuw is, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant loopt die discussie al ontzettend lang. En ik denk het grote probleem in Nederland is toch wel geweest dat die koloniale propaganda, de ideeën van Nederlanders als ethische kolonialen, en dat we daar geen oorlog hebben gevoerd, maar politionele acties. Ja. Eigenlijk toch een beetje die soort van zalvende retoriek. Die hebben enorm doorgegalmd in Nederland. En die zijn heel lang onvoldoende weersproken in het maatschappelijk debat. En dat is, sinds een tijd is dat nu echt losgebarsten, die discussie. Ik denk dat vooral in 2011 heeft een gepensioneerde cementarbeider heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Nederlandse staat. En dat heeft echt een enorme push gegeven ook aan het debat.
Ja, terwijl David, jij ook nog schrijft in je boek ook dat het toch lang geduurd heeft vooraleer er in Nederland en zelfs nu nog met het vernieuwde Rijksmuseum dat er op gepaste wijze wordt stilgestaan bij die geschiedenis.
Het is heel dubbel. Je ziet al van in de jaren 60 hele kritische, goed geïnformeerde stemmen opgaan en tegelijkertijd hebben die moeite om door te dringen tot het bredere publiek. Ja. En zelfs in zoverre, in de jaren 90 heeft Nederland ervoor gekozen, binnen het kader van een soort neoliberale dynamiek, om het geschiedenisonderwijs drastisch om te vormen, om niet te zeggen in te perken. Een beetje hetzelfde wat wij vandaag met het kunstonderwijs in het Vlaams onderricht aan het doen zijn. En dat daar heeft als resultaat gehad dat er nog steeds zeer goed historisch onderzoek wordt verricht in Nederland, maar dat de doorstroming van die kennis naar het bredere publiek echt achterwege is gebleven. Dat zie je in het onderwijs, dat zie je ook in de musea. Ik hou van het Rijksmuseum, maar ik vond het toch jammer dat na die renovatie die jaren heeft geduurd, ik geloof dat ze in 2013 weer zijn opengegaan, dan heb je die 60 prachtige zalen opnieuw. En er is maar één zaal gaat over wat dan zo braaf heet Nederland over zee. Mm. Dat is wel een beetje weinig voor een land wat op 3 continenten 3 eeuwen lang actief is geweest. Ja. En de rijkdom in die andere zalen is voor een deel te wijten aan wat in dat ene zaaltje bescheiden wordt verteld.
Ja, heb je hen daarop aangesproken?
Het staat in het boek. En ik weet inmiddels ook dat het Rijksmuseum tot inzicht gekomen is. Althans, die zijn bezig met een proces en ik steun hen daar van harte in. Maar het is niet eens een kwestie van onwil, denk ik. Vaak worden er argumenten van racisme bovengehaald en wordt daar een onwil. Het is eerder een onwetendheid. Ja. Er is een soort kenniskloof en die moet overbrugd worden.
Ja, dat bleek eigenlijk ook, David, bij de officiële boekvoorstelling, wat wel verrassend was. De host, de gastheer, was Matthijs van Nieuwkerk. Van de Wereld Draait Door, die nu vanaf januari gewoon doorgaat. Dus de Wereld Draait Door bestaat niet meer, maar hij gaat wel door. Voor de fans is dat even wat reclame. Ja. Hij interviewde jou op die avond. En hij moest tot zijn eigen scha en schande ook toegeven dat er heel wat van de informatie die jij nu in de Revolutie hebt opgetekend, dat hij daar absoluut niks van af wist.
Ik was daar ook verrast over. Hier is iemand die, ik denk wel 12 of 13 jaar lang het meest bekeken televisieprogramma van Nederland heeft gepresenteerd.
Heel wat mensen over de vloer heeft gehad.
Heel veel mensen, een uitstekende redactie. Ja. En het goede aan het programma was, naarmate ze langer doorgingen met het programma, hebben ze ook steeds moeilijker onderwerpen beginnen nemen. Vele programma's vervlakken, de wereld draait door, verdiepte op een bepaald moment. Maar dat zelfs zo iemand niets weet over het feit dat Nederland een interneringskamp, een soort gulag, in de koloniale tijd heeft gehad om ongewenste elementen, zeg maar politieke leiders van het Indonesische volk, naartoe te sturen en daar jarenlang op te sluiten.
Ze te vergeten eigenlijk op een bepaald moment.
Absoluut. Het idee van, ja, er is hier wel wat onrust, maar dat komt door een aantal rotte appels in de mand. Als we die uit de mand halen en in het oerwoud van Nieuw-Guinea in een nepdorp samengooien, dan keert de rust wel terug. De Nederlanders hebben dat gedaan. Dat is niet anders dan de Gulag-archipel waar Solzhenitsyn over schrijft. Dat is niets anders dan een soort Siberië. En zelfs dat is niet algemeen geweten. Dat zou toch echt moeten publieke kennis zijn in Nederland. Maar zelfs een goed geïnformeerd iemand als Matthijs van Nieuwkerk moest daar nog over ingelicht worden.
Ja. Ja, hij was duidelijk verrast. Nog even zeggen ook dat we later in de uitzending ook nog kunstenares Elisabeth Ida Muliani erbij halen vanuit een andere studio hier op de VRT. We kunnen haar, denk ik, als we een inspanning doen, zien, David. Maar ze mag niet bij ons komen zitten. Dat heeft alles te maken met corona natuurlijk. Ja. En zij werkt vaak rond pijnlijke episodes uit de geschiedenis van haar thuisland. Dat is voor straks. Je zei net, daar wil ik toch even op doorgaan, David, dat er wel degelijk zeer goed onderzoek gebeurt ook in Nederland door historici rond die periode. Wat was er dan nog niet geschreven waar jij van voelde, dat moet ik doen?
Ik denk, wat ik heb proberen te doen, is een werk schrijven dat de brug maakt tussen vele wetenschappelijke, academische kennis, waarvan vaak buitengewoon interessante resultaten en redeneringen worden opgetekend, maar die bereiken niet altijd het bredere publiek. En ik denk dat bredere publiek, wat daar in de kranten wel af en toe over leest, en er zijn ook NRC en de Groen Amsterdammer, en Annelot Hoek is bij ons deze uitzending, zij heeft ook een aantal hele belangrijke stukken geschreven in de bredere pers. Maar het... ik denk dat er behoefte bestond, althans dat was mijn aanvoelen, naar een soort synthetisch overzichtswerk. Een boek dat het nu eens op een rijtje zet en daar ook de tijd voor neemt.
Ja.
Want als je meteen moet beginnen vertellen over een slachting in 1948 op dat eiland, waarbij Nederlandse troepen, dan kom je vaak niet verder dan verontwaardigingen over dat gedrag. Maar de hele dynamiek die de slachtingen mogelijk maakt. En daar gaat het niet alleen over militaire diplomatiek, militaire dynamiek, maar ook diplomatieke onderhandelingen, de internationale druk, de rol van Amerika, van de Verenigde Naties, van het Verenigd Koninkrijk. Er speelt zoveel mee. En ik dacht van, misschien is het goed om eens een synthesewerk te schrijven. En de beste manier om dat te doen, denk ik, is om zoveel mogelijk het woord te geven aan mensen die het zelf hebben meegemaakt.
Ja, die getuigen, hè? Die laatste getuigen, eigenlijk.
Vaak
vele.
Ook eerste getuigen.
Van eerste getuigen. Ja, dat is ook zo verrassend. Dat je schrijft, het zijn mensen die nog nooit hun verhaal gedaan hebben. Dat begrijp je toch niet?
Ik kwam op een plek waar een hele grote slachting heeft plaatsgevonden, begin 46. Ik had daar een aantal indrukwekkende interviews. Dus daar zijn honderden mensen neergemaaid. Er gingen een aantal rebellen, rotte appels, zeg maar, volgens de logica van het moment. Die zouden daar geëxecuteerd worden ten aanzien van de hele dorpsgemeenschappen. Er waren honderden en honderden mensen verzameld. Maar ineens is er een moment van paniek en die Nederlandse militairen en hun handlangers beginnen met de mitrailleurs te maaien op de hele bevolking die daar aanwezig is. Verschillende honderden doden gevallen. Ik heb verschillende mensen kunnen spreken die daarbij waren. Indrukwekkende getuigenissen. Waarbij er meer dan één traan viel, waarbij moeizame, traumatische herinneringen gedeeld werden. En dan hoor ik op het einde, en u bent de eerste Europeaan die wij hier zien sinds die man met zijn mitrailleur.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
Ik zit hier naar vraagt ook van, wat hebt u toen meegemaakt?
Ja.
Ja.
Ik denk in het omgaan met koloniaal verleden, er wordt heel veel nagedacht over hoe dat gepast moet gebeuren en wat er moet gezegd worden. En soms denk ik, maar het gaat niet alleen over zeggen. Het gaat niet alleen over spreken, het gaat ook over luisteren. Laat mensen eindelijk spreken. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dat altijd maar éénrichtingsverkeer blijft. En daarom vind ik het werk van mensen zoals Annelotte Hoek van belang, omdat zij ook het woord verleent. Er zijn niet zo heel veel Nederlandse historici die met oral history aan de slag zijn, mondelinge getuigen. En de reden is, men vindt dat altijd een moeilijke categorie van bronnen. Mijn ervaring als historicus is, alle categorieën van bronnen zijn moeilijk. Ze hebben gewoon andere moeilijkheden. Maar wat je de meerwaarde van die mondelinge getuigenissen zijn voor mij zo overduidelijk. Die wegen ruim op tegen de nadelen. Ik versta de geschiedenis veel beter als ik het door de ogen van de mensen mag meemaken en mag beleven. En ik denk ook dat het voor lezers interessanter is om al die verhalen, al die belevenissen, al die getuigenissen ruimte te geven.
Ja.
Ik ben daar niet zuinig in. Ik laat mensen ruimhartig aan het woord, omdat ik
dat
denk...
is eigenlijk de basis van je boek.
Ja,
dat zijn de verhalen van,
vlees en bloed.
Van die mensen. Ja. Nu, nadeel, je hebt het zelf even aangeraakt, David, is natuurlijk dat mensen zouden kunnen zeggen, of zeggen ook, zo'n herinnering. Ja, wat is daar nog van aan? Hoeveel kan iemand zich echt nog herinneren van zoveel jaar terug? Het is natuurlijk een traumatische ervaring, misschien dat die langer blijft hangen en dieper gaat zitten ergens. En als je lang genoeg puttert, dan komt dat wel naar boven. Maar toch hebben ze het niet van horen zeggen of van wat er ondertussen geschreven is over. Er zijn heel veel argumenten die je kan aanvoeren tegen.
Ik heb bijna 200 mensen geïnterviewd en het gros daarvan was boven de 90.
Dan moet je wel wat geduld hebben.
Dan moet je wat geduld hebben en moet je ook flink op zoek gaan. En soms denk ik van, wat jammer dat ik ze niet heb geïnterviewd toen ze 60 waren. Maar anderzijds, ik heb inmiddels gemerkt dat traumatische ervaringen vaak pas laat in het leven naar boven komen.
Als je gaat terugkijken.
Ja, dat stel je heel vaak vast. Heel vaak gaan mensen niet met hun eigen kinderen praten over erge dingen uit hun jeugd, maar wel met de kleinkinderen. Dat is een klassiek fenomeen. Plus dat traumatische herinneringen de heel vervelende eigenschap hebben dat ze nauwelijks vervormen door de tijd. Trauma slijt niet. Het wordt geëtst in het geheugen. En dat betekent dat mensen die vaak met een heel met een directheid nog kunnen bovenhalen, zelfs mensen die al heel veel vergeten zijn, weten toch nog vaak de grootste, de meest intense beelden uit hun jeugd, zo te herinneren. Ja. En ook muziek, dat valt mij vaak op. Strijd, ik heb een van de interviews, Siti Aisha, in een ziekenhuis in Jakarta. Oude dame die op haar 14e was gaan vechten met de vrijheidsstrijders. Er kwam aanvankelijk niet veel uit en ik dacht van, ik moet hier niet te lang blijven, het is misschien ongepast. En ineens begon ze strijdliederen te zingen. En er kwamen verplegers rond haar bed staan enzovoort. En ze wist er nog veel. En plotseling komen de herinneringen terug. Hoe ze moest schuilen in het oerwoud tegen orang-outans. Terwijl ze beschoten werden door Nederlandse koloniale troepen. Het was echt indrukwekkend. Ja. Muziek en trauma's blijven lang meegaan.
Is dat ook jouw ervaring, Annelotte Hoek? Als jij op zoek gaat naar verhalen?
Ja, zeker. Ik vind het heel erg herkenbaar wat David allemaal zegt. En ik pak het ietsje anders aan, omdat ik ook in het archief kijk. Dus ik leg eigenlijk het materiaal van het archief zoveel mogelijk naast de orale bronnen. En ik probeer dat ook bij elkaar te zoeken, wat natuurlijk niet altijd gaat.
En dan heb je een toets natuurlijk, hè? Op die manier?
Ja, ja, zeker. Maar de ervaring zoals hij dat beschrijft, ja, het maakt de geschiedenis gewoon ontzettend tastbaar. En ik denk ook dat het voor een historicus, als je met dit onderwerp bezighoudt, dat ontzettend belangrijk is om daarheen te gaan. En daar echt te ervaren hoe de beleving aan de andere kant is geweest en wat die mensen hebben meegemaakt. En dat is onmogelijk alleen uit een archief te halen. En het is ook zo dat je soms zaken daar vindt door met mensen te praten, die je eigenlijk pas gaat begrijpen. Als je terug naar huis gaat en dan zie je dingen in het archief, dan denk je, wat bedoelen ze nou eigenlijk? En dan kun je het gaan koppelen aan elkaar, doordat je daar geweest bent en die mensen hebt gesproken. Ja. En anders had je dat hele stuk had je gemist.
Hoe lang houdt het jou eigenlijk al bezig, dat hele verhaal?
Ja, nou ja, wat David al eerder zei over hoe dat dus niet goed resoneert in zo'n maatschappij. Ja. Het is voor mijn gevoel iets wat iedere generatie Nederlanders opnieuw moet uitvinden. En daar gaat dus inderdaad iets mis. Die hele discussie rond Joop Hütting in 69,
ja, een oud-militair, veteraan,
die, ja. Ja, die op de televisie is geweest en eigenlijk als eerste echt heeft aangegeven van er zijn er oorlogsmisdaden gepleegd.
Ja.
Ja, ik ben 10 jaar later geboren, dus ik heb die hele discussie niet meegekregen. Mm. En dat beklijft dus op de een of andere manier niet. En ook al die discussies die er zijn geweest in de jaren 80 en 90, boeken die er zijn geschreven. Mm-hmm. Ik liep er eigenlijk in 2011 echt voor het eerst heel hard tegenaan door die rechtszaak die op de televisie kwam. En in mijn studie geschiedenis heb ik het ook. Ja, je krijgt er zijdelings wel iets van mee, maar dat is echt minimaal. En als je het dan door op stuit, dan is het de vraag van ja, waar begin je? En dan ga je eigenlijk zelf op zoek, omdat er niet een soort van basisboek is waarvan je nou die hele geschiedenis een keer goed uitgelegd
dat
krijgt.
Dat is er nu wel, hè? Dankzij David van Rijbroek. revolutie. Bedoel, het gaat 350 jaar terug, langer zelfs. Hè. De Nederlanders hebben 350 jaar lang een rol gespeeld. Daar niet altijd met dezelfde intensiteit, niet altijd even invasief. Maar je begint, David, als ik het goed heb, 1605 is zo'n punt waarop je moet kijken naar een startpunt of zo.
Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië eigenlijk begint rond 1600.
Ja.
Eerst de VOC-schepen die daartoe komen om specerijen in te spannen.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Verenigde Oost-Indische Compagnie. En dat duurt ongeveer 200 jaar, tot 1800.
Ja. Geen land dat nodig was. Hè? Alleen de specerijen, de kruiden, alles werd er gewoon weggehaald. En hup, de schepen.
Vanaf 1700 verandert dat een beetje, omdat de liefde voor specerijen bekoelt in Europa.
Dat was iets heel gek, wat ik las. Ik was me daar niet van bewust.
Ja, dus heel lang, al in de middeleeuwen, werden er specerijen vanuit het Verre Oosten gehaald, via allerlei tussenpersonen. Dat maakte het ook duur. En ineens bedachten die Portugezen en die Nederlanders en die Spanjaarden, we kunnen er zelf om gaan. Dat hebben ze gedaan. En Nederland heeft ongelooflijk geijverd om monopolieposities te verkrijgen in het gebied dat vandaag Indonesië heet, de Zuidoost-Aziatische archipel. En het moment dat ze eindelijk die monopolies hebben, geraken specerijen uit de mode door de opkomst van de La Nouvelle Cuisine Française, waarbij kalfswezerikken en kreeft en oesters en champagne, al dat soort nieuwe producten, komen op. En men is specerijen beu, men vindt het ouderwets om
de
alles
pure
maar...
smaak.
De pure smaak houdt toch op met dat marineren van dat kalfsgebraad urenlang in kardemom
paniek.
En rozijnen.
Ja.
Dus Nederland zit daar ineens. En dan een geluk bij een ongeluk. Die archipel blijkt ook nog eens een aantal nieuwe producten te kunnen voorbrengen. Koffie, thee, suiker, nieuwe producten die in Europa plotseling een enorm afzetgebied vinden. Dus dan moeten ze overschakelen van het opkopen van specerijen op die eilanden tot het zelf gaan kweken van koffie, thee en suiker.
Dan hebben ze grote stukken land nodig om dat
zo
te doen.
Zijn ze aan
dan
land
moeten ze aan land gaan. Ja. Ja.
En vanaf 1800, de VOC gaat failliet op een bepaald moment, de Nederlandse staat neemt het over, vanaf 1800 en zeker vanaf 1830 wordt het een klassieke territoriale kolonie.
Ja.
Dus het was een mercantiel project, een handelsproject, wat na verloop van tijd echt over grond ging en het innemen van grond.
Ja. En er gebeurt dan van alles natuurlijk. Te veel details ook om hier op... We hebben in totaal 50 minuten tijd. 350 jaar, dat lukt ons niet, David, met de beste wil van de wereld.
Nee.
Laat ons dan maar inzoomen op die revolutie. Hè. Uiteindelijk komt het zover dat mensen het gehad hebben...
Mm-hmm.
Maar er zijn een aantal zaadjes die toch de laatste jaren voor die revolutie geplant worden, die het maken, dat allemaal begint op te borrelen en dat ze er genoeg van hebben. Wat is volgens jou de echte aanleiding geweest?
Wat de echte aanleiding absoluut niet is geweest, is louter de Japanse bezetting. Dus als je kijkt naar die geschiedenis, Nederland is 3,5 eeuw aanwezig in het gebied, Japan is 3,5 jaar aanwezig in dat gebied, van 42 tot 45. En er is lang een tendens geweest om te zeggen, onder de Nederlandse tijd was alles pijs en vree, maar de Japanners hebben Indonesische bevolking, en met name de jongeren, horen dolgemaakt, hebben die opgefokt. En toen Japan de oorlog verloren had, is die bom gebarsten.
Ja.
Dat is manifest onwaar. Ja. Je ziet al veel langer protest tegen die Nederlandse aanwezigheid. Zelfs al in de 19e eeuw, een van de grootste oorlogen, misschien wel de grootste oorlog die Nederland ooit heeft gevochten, was de Java-oorlog tussen 1825 en 1830. 5 jaar lang is er strijd geweest tussen Nederlandse koloniale troepen en Javaanse troepen die niet akkoord waren met die komst van de Nederlandse bezetting. Dus er is een lange geschiedenis geweest van protest.
Ja, en de Japanners zijn uiteindelijk eerst ontvangen als bevrijders, hè?
In 1942 werden die ontvangen als bevrijders met open armen. Ik heb een van de Japanse veteranen kunnen interviewen. Hele oude man, was 101, maar die wist me nog met groot enthousiasme te vertellen dat Javaanse vrouwen met manden vol, met korven vol fruit en vruchten kwamen aandragen. Zo blij waren ze dat er een einde kwam aan de Nederlandse tijd.
Ja, nee, het tij is snel gekeerd. Hè?
Het tij is snel gekeerd. De Japanners zijn niet lang positief gebleven, maar al in de jaren 10, 20, 30 van de koloniale tijd was er al protest tegen de Nederlandse bezetting.
Ja. Even wat muziek. Ik geef jou wat ademruimte. We hebben iets heel geks gevonden.
Din, je sukar di binti Mahmud. Kembang desa yang berwajah lembut. Langsat warna kulitnya, maklum ayah Arab ibunda Cina. Din Jesukarti binti Mahmud, ikal mayang engkau punya rambut. Para jejak takkan lupa, kerling nakal Karti memang menggoda. Jangankan lelaki muda terpesona yang tua jomblo. Beranda Sukarti hanya tertawa. Bibirmu, hidungmu indah menyatu. Tawamu, suaramu terdengar merdu. Tinca Sukarti hobi memang dia bernyanyi. Kasidah rock and roll dangdut keroncong.
Iwan Fals, met de Iwan Fals Band en Tinke Sukarti Binti Mahmud. Ik lees het gewoon af, mijn Indonesisch slaat op niks. Maar we hebben gelukkig iemand in de andere studio zitten hier, Elisabeth Ida Muliani. En ik heb me laten vertellen dat jij dit kent. Wij vonden het al te gek, maar jij kent dit nummer.
Ja hoor.
dus Iwan Fals is een bekende naam.
Iwan Fals, ja. Enorm, enorm. Zoals hier Arno misschien.
Ah, echt? Ja.
Ja,
en wat zingt hij hier? Want ik had wel gevonden op het internet dat hij vaak politiek getinte teksten heeft. Waarover gaat dit?
Oh, dit liedje eigenlijk... Hij sprak eigenlijk heel veel over politiek, maar wel op een omgeleide manier.
Ja.
En, maar hij was vooral over de tijden van Suharto bezig.
Oké, dat is vooral dat, komt, dat ja. Ja. Na Sukarno, waar we het nog moeten over hebben, die naam is nog niet gevallen, het is bijna niet te geloven. We hebben het met David van Rijbroek over Revolutie, een vuistdik boek dat hij geschreven heeft over die Indonesische revolutie. Annelot Hoek, die hangt ook nog aan de lijn, als het goed is. Annelot, jij doet zelf ook onderzoek op Bali, hè? Heel erg toegespitst op Bali. Ik ga jou nog één vraag stellen, dan laat ik jou gaan. Namelijk, wat is jouw aandeel in, dat, in het boek van David precies?
Hoe bedoel je dat?
heb je meegeschreven, meegelezen, David gevoed met van alles?
Nee, ik heb een paar hoofdstukken meegelezen met David. Ja. En we kennen elkaar van de uitgeverij, dus ik heb hem wel eens gesprekken met hem gevoerd over dit hele onderwerp.
Ja.
En over Annelot is omgang in Nederland met het koloniale verleden.
Ja. Annelot is veel te bescheiden.
Ja, dat dacht ik
al. Die gesprekken waren voor mij van groot belang. Dat zijn van de weinige mensen met wie ik werkelijk het gevoel had dat ze wist waarmee ik bezig was en wat ik wou doen.
Voilà. Bloemen en applaus, jouw richting uit.
Nou, dat is heel aardig.
Annelot Hoek, veel succes nog met je onderzoek. En we lezen er ongetwijfeld nog iets over. Als
veel dank.
Dat is. Dankjewel, hè.
Oké.
Okay. We moeten het hebben, David, over... Ja, zijn naam is net gevallen. Sukarno, een heel belangrijke naam die al heel vroeg ook opduikt in jouw boek. Ook bij de getuigen en zo. Probeer hem eens... Te plaatsen.
Sukarno is de vader des vaderlands.
Ja.
Hij is de man die op cruciale momenten ervoor gezorgd heeft dat de onafhankelijkheidsstrijd is doorgegaan, dat Indonesië onafhankelijk is geworden. Hij is ook de eerste president geworden van het onafhankelijke Indonesië. In augustus 1945 was hij degene die de proclamatie, de onafhankelijkheidsverklaring, uitsprak. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Die man was al van in de jaren 20 bezig, een van de sleutelfiguren. En dat onafhankelijkheidsverlangen heeft op vele manieren uitgedrukt, islamitisch, communistisch, nationalistisch. Sukarno zelf was een nationalist, maar hij was degene die daar een synthese heeft van weten te maken.
Ja.
Hij heeft die verschillende stromingen die ijverden voor vrijheid en onafhankelijkheid, heeft hij weten samen te ballen in een programma. Maar hij heeft ook zijn verlangen naar onafhankelijkheid was zo groot dat hij zeer pragmatisch is omgesprongen met de Japanse bezetters.
Ja, dat wordt hem verweten.
Nederlanders hebben hem altijd een soort collaboratie verweten. Ja. Hij heeft meegedaan met het Japans fascisme. Dat is een beetje te makkelijk gezegd.
Het was voor een hoger doel.
Het was voor een hoger doel en je kan hem werkelijk nooit betrappen op enige sympathie met het fascisme. Het was, als je hem moet vergelijken met een Europese context, dan doet hij meer denken aan Vlamingen die activistisch waren in de Eerste Wereldoorlog dan Vlamingen die gecollaboreerd hebben in de Tweede Wereldoorlog. Ja. De Eerste Wereldoorlog was zo van, we gaan meedoen met de Duitsers, dat gaat de Vlaamse eisen verder helpen.
Ja.
En je moet hem echt in die context zien, van pragmatisch meedoen met de bezetter, omdat hij ook geloofde dat de Japanners de oorlog gingen winnen. Maar hij heeft zich dus voor die kar laten spannen en dat is hem niet in dank afgenomen. De Japanners hadden dwangarbeiders nodig op grote schaal. Er zijn veel dwangarbeiders omgekomen en Sukarno heeft mee geholpen dwangarbeiders te ronselen.
Ja.
Dus wat dat betreft kleeft er wel degelijk bloed aan zijn handen.
Mm-hmm, ja. Nu, na die befaamde proclamatie was het Hek van de Dam. De Nederlanders lieten dat niet zomaar gebeuren. Dan heb je die eerste politionele actie, de tweede komt ook nog. Daar zijn echt... Ja, er zijn gruwelijke dingen gebeurd.
Ja.
Dat is waar die oud-militair Joop Huttink het ook over heeft. Hè? Als hij op VARA-televisie, Nationale TV, die verklaringen aflegt, het eigenlijk noemt met naam. Maar wat is dan eigenlijk gebeurd, opdat het allemaal dan toch keert, de tij keert? Want Nederlanders denken daar... het ziet er naar uit dat ze daar terug de boel naar hun hand gaan zetten. Wat gebeurt er dan specifiek?
De twee politionele acties, één in 47 en één in 48, waren vormen van gebiedsuitbreiding.
Ja.
Nederland had bijna niets meer, behalve een paar steden, een paar enclaves. En men heeft geprobeerd om met militaire acties gebied te veroveren.
Ja, want de Britten komen daar ook nog tussen, dacht ik.
De Britten komen daartussen, de Amerikanen moeien zich daarmee.
Supercomplex.
De VN-veiligheidsraad moeit zich ermee. Maar het punt is dat op een bepaald moment de Amerikanen aanvankelijk heel erg aan Nederlandse zijde stonden en de Nederlandse gebiedsclaims ondersteunden. En op een bepaald moment tot het inzicht kwamen van wacht eens, misschien hebben we op het verkeerde paard gewed. Want er is een groeiende opstoot van communisme in Indonesië in het jaar 47-48. En ze zien op dat moment dat Sukarno, hij is progressief links, maar hij is niet bepaald niet communistisch. En hij helpt die communistische, er is een soort zelfs communistische opstand, revolte, en hij helpt die communistische revolte neer te slaan. Mm. En op dat moment denken de Amerikanen, wacht eens, wij hebben de Nederlanders niet nodig om het communisme te bestrijden. Sterker nog, we zullen het beter kunnen bestrijden, wat de grote verlangen was van Amerika toen, panisch en hysterisch als ze waren voor het rode gevaar. Misschien is het verstandiger indien we onze kaarten op Sukarno verwedden. En dat is wat ze hebben gedaan. Amerika is van kamp veranderd, heeft toen gedreigd met het intrekken van de Marshallhulp aan Nederland en vooral de NATO-hulp. En vooral dat tweede was van belang. Nederland had geen enkel leger meer. Alles wat ze hadden aan soldaten zat in Indonesië. De oostgrens van Nederland was onbeschermd. Men vreesde op dat moment, we spreken toch over de jaren 40, men vreesde dat de Sovjetisering van Europa zou doortrekken tot het westen. En dus Nederland heeft gebogen onder zware Amerikaanse druk, verwoord via de VN-veiligheidsraad. En uiteindelijk bleek het voor Nederland goedkoper om Indonesië los te laten dan eraan vast te houden. Dat is een heel merkwaardige redenering. Ze hebben altijd gedacht, Indonesië verloren of Indië verloren, rampspoed geboren. Economisch was dat gebied van belang. Maar als je en je Marshallhulp verliest en je NATO-hulp verliest, als je de plicht hebt om naast Nederland ook nog eens Nederlands-Indië te gaan opbouwen, als je vervolgens niet zeker bent over inkomsten uit bedrijven, dan was het veel interessanter, en Annelotte Hoek, die we net hoorden, heeft het ook deze zomer nog in de Groene Amsterdammer geschreven, dan was het financieel voordeliger om te stoppen met het koloniale project.
Nu, Amerika is later dan opnieuw van gedacht veranderd.
En dan inderdaad, na verloop van tijd, 10 jaar later, denken ze, waarom hebben wij Nederland gedwongen die kolonie los te laten? Want er is opnieuw een opstoot aan communisme, zeer gematigd in het begin. En Sukarno vindt daar trouwens aansluiting mee. En dan is het hek van de dam. En dan gaat Amerika zijn kar keren en tegen Sukarno invaren.
En zo Suharto eigenlijk installeren.
En Suharto als een militair dictator.
Met behulp van de CIA, zo ging dat dan. En die Suharto, dat is dan de man waaronder Elisabeth Ida, jij eigenlijk bent groot geworden, hè?
Ja.
En wat herinner jij je daarvan, van, die, ja, van dat regime?
Dus vanaf 7 jaar tot 18 jaar moest ik elk jaar een keer op de 30 september een film, propagandafilm, kijken op de tv.
Waarom die dag?
Dat was toen waar alles begonnen was. Het was de 30 september movement, waar er zo 6 militaire generalen vermoord werden en dan enzovoort enzovoort. En dat was dan het begin van Suharto, dat hij aan de macht kwam.
In 65, ja.
65. En mijn herinnering was, ik was echt een goede Ordebaru kind. Dus Ordebaru was de naam van het regime van Suharto.
Nieuwe orde.
De nieuwe orde, ja. En alles wat ik geleerd had van de geschiedenis, was er enkel één versie. En tot nu toe is dat nog steeds de versie, ondanks heel veel verschillende onderzoeken en films, zoals The Act of Killing en The Look of Silence enzovoort, en ook mijn werk. Maar nog steeds is dat de ene versie over Indonesische geschiedenis van dat periode. En
ja, dus Sukarno die is nooit bij jou in de geschiedenisboeken opgedoken, of wel?
Sukarno, niet echt veel eigenlijk, maar meer heroïs, meer een figuur van, hoe noem je dat, David? Zo,
de vader des vaderlands.
Ja, voilà. Ja. Dus echt de hero. Maar geschiedenislessen, die waren niet Er was helemaal geen kans voor discussie. En ja. Dus ja, waarom was de vader des vaderlands toch uiteindelijk...
De vader des vaderlands.
Ja, ja. Uiteindelijk toch vermoord, vermoord als een
als politiek figuur, ja, ja, aan
ja,
de kant
politieke,
gezet.
Ja, voilà. Ja. En dus er was helemaal geen discussie mogelijk. Er was een periode dat heel repressief was. En ik was er ook bij tijdens het einde van Suharto's periode in 1998. Ik zat toen naar UNIF en ik ging nooit naar de lessen. En want elke dag waren er wel heel veel demonstraties.
Mm-hmm. Wanneer ben je dan weggegaan en waarom?
Weggegaan van Indonesië, bedoel je? 15 jaar geleden, een beetje te lang. En dat was niet echt...
Je hebt te lang gewacht om weg te gaan, bedoel je?
Nee, het is te lang dat ik in België ben geweest.
Ik probeer maar.
Maar het was, het ging niet over politieke redenen of zo. Nee. Het was omdat ik kunst wou studeren.
Ja. Maar heb je hier, ben je hier uiteindelijk andere dingen te weten gekomen over je thuisland?
Ja, enorm eigenlijk. Ook bijvoorbeeld een paar jaar terug, als ik afstudeerde van KASK in Gent, begon ik met gewoon andere projecten. Maar dan op één dag kwam ik een Indonesische bandeling tegen in Amsterdam. En zo kwam ik echt veel meer te weten over die geschiedenis van 65, ondanks dat ik zelf een activiste was in 98. Dus eigenlijk het verband tussen 65 en 98 is gewoon Suharto, heel de tijd Suharto. Ja. En dus zo heb ik mijn thuisland op een heel andere manier kunnen bekijken, maar ook bijvoorbeeld door het werk van David nu. Mm-hmm. Mag ik dat zeggen? Dus ik heb een beetje helpen vertalen van de interviews.
Hij had nog nooit van Indonesië gehoord. Nee, dat is te veel gezegd. Maar hij was er nog nooit geweest. Dus waar zou hij de taal opgepikt hebben? Je hebt het moeten doen met veel vertalers, hè, David?
Ik heb met veel vertalers en tolken gewerkt. Ik heb zelf ook twee cursussen Indonesisch gevolgd. Maar een aantal getuigenissen waren zo interessant dat ik die natuurlijk gewoon op band heb opgenomen en Elisabeth heeft geholpen die uit te tikken en te vertalen.
Ja, ja, en zo ben je dan eigenlijk ook eerstehands dingen te weten gekomen, Elisabeth. Werd er bij jou thuis dan nooit over gesproken?
Niet echt eigenlijk zelfs. Dus er is eigenlijk niet veel die ik me nog herinner van die geschiedenis eigenlijk. En lessen geschiedenis waren iets om uit het hoofd te leren, om je te doen slagen in examen.
Ja, ja, ja.
Dus vooral, vooral onthouden van de gebeurtenissen, de data, de namen, de plaats. Er was geen discussiemoment. Dus, ja. En ook also, onbelangrijk was geschiedenis. Ik herinner me nog wel dingen zoals Conferentie Azië-Afrika, Renville, Rangas ten Klok. Je leest allemaal
De Bandung-conferentie.
In David's boek.
Zo,
Maar ook David had een periode vermeld van 1825. Dat was een heel grote oorlog.
De Java-oorlog.
De Java-oorlog. Dat was dus, mijn moeder was afstammeling van de tweede sultan van Yogyakarta. Dus ook een die heel hard tegen de Nederlanders was. En zijn zoon heeft hem eigenlijk, opzij gezet. Coudeta gepleegd tegen hem. Met de hulp van de Nederlanders. Maar toch hoorde ik geen verhalen erover. Mm-hmm. Dus de periode dat helemaal niet
Wat gek toch, hè, Elisabeth, dat je nu via David van Rijbroek dan al die dingen te weten moet komen. Het is bijna de omgekeerde wereld. Hoe probeer je in je werk, kort nog even, dan ga ik afronden met David ook, hoe probeer jij in je werk daarmee om te gaan?
Dus de laatste 8 jaar is het een soort roeping geworden voor mij, als kunstenaar. Maar ik heb ook een andere voltijdse job, dus het gaat heel langzaam. Mijn eigen kunstwerk is gefocust op het thema van Indonesische 65, mm-hmm. die enorm donker is, ondanks veel onderzoeken en getuigenissen. Ook pogingen zoals de International People's Tribunal in Den Haag in 2015, waar de rechters enkele punten hebben duidelijk gemaakt, onder andere dat de US, UK en Australië complicit waren in de Indonesische
verbindsteste,
medeplichtig, en dat het wel eigenlijk onder genocide viel. Dus in mijn werk tracht ik om een andere narratief en vooral beeld te bouwen over 65. Nu breed ik volgende expo voor in Canadian Museum for Human Rights, volgend jaar, uitgenodigd door de Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation in New York. En dat was door, echt, het was door de tentoonstelling in C.C. Stromweek, een paar jaar terug.
Ja, Europalia was
Europalia,
dat.
Ja.
We hebben elkaar toen ook gesproken. Ja.
En dus toen was er echt een heel mooie tentoonstelling in C.C. Stromweek. En ze hebben erover gehoord, maar toen nog wel die goede curatoren van Luc Lambrecht en Alice Henneman.
Dat mag ook
de
nog cultuur, eens gezegd worden.
Cultuurmensen kennen ze wel.
Ja.
En dus ja, en nu ben ik ook nog bezig met het assisteren van een boekproject van professor Jeffrey Robinson van de UCLA en van professor Douglas Kamen van NUS in Singapore. Ik mag het onderzoek assisteren als visiting scholar met een beurs aan Fulbright. Dus dat was begin dit jaar.
En druk bezig en grote namen waar je mee aankomt draven. Elisabeth Ida Mouliani, heel erg bedankt. Ook om David te helpen met zijn Indonesisch. David, nog even terug naar revolutie, want de ondertitel hebben we het nog niet over gehad. Dus heel veel waar we het nog niet over gehad hebben. Maar bon, het zijn dan ook meer dan 600 pagina's.
Ja.
De ondertitel, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. En Bandung-conferentie, dat is net gevallen, Azië-Afrika-conferentie, heeft daar alles mee te maken. Dit is van wereldbelang geweest, die revolutie. Verklaar dat nog eens even.
Wat we vaak zien de laatste jaren in het publieke debat, dan lijkt kolonialisme altijd maar een kwestie te zijn tussen twee landen, een kolonisator en een kolonie. Terwijl er is altijd een internationale dynamiek daaromheen. Het wordt vaak vergeten dat Belgisch kolonialisme deel was van een Europees expansief imperiaal project. En hetzelfde geldt voor het Nederlandse kolonialisme. En ik vond het van belang om te tonen, en vooral de Indonesische revolutie was zo van belang, omdat Indonesië was het eerste land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid uitriep.
Ja, heel vroeg, 45 zijn
heel vroeg. Ja. Het is ook het derde, op drie na grootste land ter wereld in bevolkingsaantallen. Ja. En bovendien, dat land gaat dan in april 1955 die fameuze Azië-Afrika-conferentie in Bandung organiseren. Bandung is een stad op Java, ten zuidoosten van Jakarta. En daar komen eigenlijk alle grote leiders van het moment samen. Eerste wereldcongres zonder het Westen.
Ja, behalve de westerse leiders. Hè. Dat is
en dus
een
Nehru
belangrijk
is,
punt.
Nehru is daar, Sukarno is er uiteraard als gastheer. Nehru, de eerste premier van Indië, is daar. Ook Nasser van Egypte. Zhou Enlai, de premier van China, de rechterhand van Mao. Dus daar komt eigenlijk meer dan de helft van de toenmalige wereldbevolking is daar vertegenwoordigd. En dat congres heeft een enorme dynamiek gegeven op vlak van decolonisatiegolven. Je zou kunnen zeggen dat Indonesië het eerste dominosteentje was dat omviel. En daarna is daar in Egypte naar gekeken, in de Arabische wereld. Dat is overgeslagen naar Zwart-Afrika. In Ghana voelde men zich erg aangesproken door wat er in Bandung was gebeurd. Ghana organiseert een congres waar Patrice Lumumba aanwezig is. Die neemt die boodschap terug mee naar Congo. In Amerika kijken Malcolm X en Martin Luther King met grote ogen naar wat er in Azië mogelijk is, in Indonesië mogelijk is en wat in Amerika maar niet lukt. Die gaan vervolgens contact zoeken met Che Guevara. Het is echt heel interessant.
Ja.
Zelfs het ontstaan van de Europese Unie is voor een deel een reactie geweest op die nieuwe dynamieken tussen Azië en Afrika. We denken altijd, Europa is begonnen om vrede te brengen in Europa op het moment dat de wereldoorlog en het kolonialisme voorbij waren. Dat klopt gewoon niet. Het was een poging om Europese landen samen te smeden en Afrikaanse landen, die ze als hun achtertuin beschouwden, te betrekken bij die Europese eenmaking en te vermijden dat ze in die Azië-Afrikaanse dynamiek zouden Europese krachten ontglippen enzovoort. Ik kan nog een paar uur doorgaan, hoor, maar het is
helaas, kan dat niet, David. Maar het is op zijn zachtst gezegd een heel interessante thesis die je daarin uitwerkt. Het is heel boeiend om te zien wie je allemaal gesproken hebt, hoe je bij die mensen geraakt bent. Daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat moet ook best een hele klus geweest zijn om die op te sporen. Je hebt ze gevonden, je hebt ermee gesproken en hun verhaal is opgetekend in Revolutie. Het is een aanrader. Je komt er heel veel uit te weten. Ik heb ook iets geleerd over Remo van het Groene Woud. Maar dat laten we nu als cliffhanger David van Rijboek boven dit uur hangen. Er is het boek en er komt een televisiereeks. Je bent gevolgd door tv-makers.
Ja,
voor wanneer is dat?
Twee Nederlandse documentairemaaksters hebben mij gevolgd. Djoeke Veninga, Marlou van den Bergen. En hun driedelige reeks zal, ik denk, januari of februari op de Nederlandse televisie te zien zijn.
Okay, goed. Heel erg bedankt voor Revolutie Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld.
Graag gedaan.
Dankjewel, David. Morgen komt Jeroen Olieslagers langs bij Chantal Patin met zijn nieuwe boek, ook alweer Wilde Vrouw.
Geweldig.
Tot morgen, ja, vinden wij ook. Tot morgen, 5 uur. Voor Pompidou nog een fijne avond met Clara.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.